Thank you. Goedemorgen. Goedemorgen, ben ik te horen? Ja, hè? Geloofd. Nu wel. Nu sta ik pas aan. Oké, tijdens de voorbeden doen we Lumière de Dieu, of jij goddelijk licht. Als ik mijn duim opsteek, of een vinger, dan is het Lumière de Dieu. Is het twee, dan is het jij goddelijk licht. Is dat een afspraak? Eén is Frans, twee is Nederlands. Ah, dat is duidelijk. Verder wens ik jullie een mooie dienst. Ruimte waar het licht kan komen. Er is nu een heel specifiek koorgedeelte. Dus hou gewoon even aan wat er in jullie boek staat. Koor is koor. Gemeente is gemeente. Ja?
Hartelijk welkom. Fijn dat u, dat jullie gekomen zijn op deze koude, maar ook mooie zondagochtend. En hartelijk welkom ook aan iedereen die met ons meekijkt en meeluistert. Even praktisch vooraf, heeft iedereen een liturgie? Kijk even. Want gisteravond bleek opeens de kopieermachine kapot. Maar er is een oproepje geweest van mensen om een extra liturgie mee te nemen. En er is ook speciaal nog even, heb ik thuis gedaan, een liturgie met extra grote liederen geprint. Die ligt er ook altijd, maar die hebben we ook nog even extra laten maken. Dus ik hoop dat iedereen nu met ons mee kan kijken. Toch laten we voor de zekerheid één lied ook even op de beamer zien. Omdat het niet in het bundeltje staat. Goed. We hopen inderdaad, zoals Wik zei, op een mooie viering. De laatste viering in de 40 dagen tijd. En in deze viering zingen we onder andere... voor de 40 dagen tijd. De laatste viering voordat de 40 dagen tijd aanbreekt. U let goed op, dat is heel fijn. In deze viering zingen we onder andere over ruimte waar het licht kan komen. Laten we dan ook beginnen met het aansteken van het licht van de paaskaars in deze ruimte. Als teken van Gods aanwezigheid. Laten we gaan staan. Al wat wij verlangen, hopen, is hier op zijn plaats. Visioenen, woord van een eeuwenoud verhaal. Zo zijn wij dit uur gekomen in de ruimte van jouw naam. En wij zingen met niets van niets zijt gij begonnen. 195a in het boekje. En wij bidden, geef antwoord op ons zingen. Sterk ons met uw woord. Laat ons niet in leegte achter. Wees het oor dat naar ons roepen hoort. Laat uw naam hier troostvol klinken. Wees ons voedzaam levend woord.
Zullen we bidden? Die wij noemen God, hoor ons hart. De zorgen, de angsten die we met ons meedragen. We bidden voor wie leven in oorlogsgevaar. In Oekraïne, in Soedan en nog steeds ook in Gaza. Nog steeds verwoestende drones, honger. Hoe lang nog moet het wapengekletter klinken en het recht van de sterkste regeren? Dat we niet wegkijken, bidden we. Niet denken, ach zo is de wereld, en ons niet laten sturen door de wereldorde van geld is macht. Maak ons bewust, kritisch. Open onze oren en ogen voor Gods stem die doorklinkt in al wat leeft, in al wat ademhaalt, in wat echt van belang is, in wat ertoe doet. Blijf niet een verre toekomst, maar kom nabij in mensen voor mensen. Heer, ontferm u, Kyrie eleison. Luisteren we aan het begin van deze viering naar een lied van Stef Bos. Toen was geloof nog heel gewoon.
Mijn vader was van voor de oorlog, kind van Kuiper en Colijn. Mannenbroeders, orgelklanken, institutie van Calvijn. Tijd van werken om den brode, maar het kon niet met brood alleen. Bidden voor het avondeten, zondagsrust en nergens heen. En op een dag werd alles anders, de kerk stond niet meer in het midden. En hij zat daar met gevouwen handen en zag een andere tijd beginnen. Maar hield zich vast aan zijn principes, man van daden bij het woord. Man van houvast en tradities, samen zingen in een koor. Toen was geloof heel gewoon, en onweerlegbaar was de waarheid van de vader en de zoon. Toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit dit land. Land van wolken en van woorden, land van God en middenstand. Mijn moeder was van voor de oorlog, het leven was nog afgeleid. Altijd binnen grenzen blijven, God is groot en wij zijn klein. Heel het leven stond geschreven, van de wieg tot aan het graf. Een rechte weg om niet te dwalen, en je wist altijd waar je was. Maar die tijd van 10 geboden, ze viel langzaam uit elkaar. Dansen was niet meer des duivels, alles lag opeens op straat. Vrije liefde, idealen, een bonte optocht trok voorbij. En een deel van haar wou meegaan, maar het was niet meer haar tijd. Toen was geloof heel gewoon, en onweerlegbaar was de waarheid van de vader en de zoon. Toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit dit land. Land van wolken en van woorden, land van werken en van kerken. Land van God en middenstand. Toen was geloof heel gewoon.
Het was vroeger min of meer standaard. Na de preek werd een geloofsbelijdenis gesproken of gezongen. En zonder nu terug te willen naar die gewoonte, denk ik wel dat het goed zou zijn om na te denken over wat geloven is. Of je in een kerk komt of niet, wat we geloven of niet geloven is niet altijd gemakkelijk te zeggen. En met de vraag of je gelooft, een vraag die meestal bedoelt te vragen of je in God gelooft, met die vraag kunnen we elkaar behoorlijk in verwarring brengen. Er is in ons geloven veel veranderd. De God van boven werd, als het godsbesef al niet helemaal was verdwenen, een God van beneden. Van beneden en overal. God werd ook een God die in ons huist. En om met Spinoza te spreken, een God die huist in alle dingen en materie en in heel de natuur en in heel de wetenschap. Overal huist God. Of dat altijd beter is, zal nog moeten blijken. En hopelijk blijft er, voordat God met al het bestaande gaat samenvallen, iets van het boven ons uit, een God die boven ons uitgaat, ook bewaard. De vraag naar het bestaan van God is moeilijk. Hij bestaat niet als een tafel, hoorde ik in mijn studententijd. En van het reven schijnt eens uitgeroepen te hebben, bestaan, bestaan. Je denkt toch niet dat God behoefte heeft te bestaan? Toen alweer een jaar of 25 geleden de predikant Klaas Hendriksen zoiets in de titel van zijn helemaal niet zo gekke boek schreef, Geloven in een God die niet bestaat, kostte hem dat zo'n beetje de kop. Volgens de theoloog Miskotte, al ver van voor de oorlog, is het geloven veel meer dan een algemeen religieus gevoel, wat we allemaal wel eens hebben. Het is in zijn opvatting meer, zoals in het Joodse geloof, een gegrepen zijn door de naam. Maar dan wel die ene naam die God zich gegeven heeft. Ik ben. Of wat meer concreet misschien, ik ben erbij. Midden in een wereld vol goden, afgoden en bijgeloof, waar Miskotte ook het geloven binnen de kerk bij rekende. Ik ben erbij. Diepzinnige woorden. Maar wat zeggen ze? Misschien herkent u zich soms in de woorden van de schrijver Willem-Jan Otte in het essay Amen. Daarin staan zinnen als dat wij te maken krijgen met tijden van dorheid, waarin je kunt knielen en handen vouwen wat je wilt, maar er gebeurt niks. Geen aansluiting met God. Maar wat als je God nooit tegenkomt in het nu? Als niet voor even het licht doorbreekt in je leven? Of in een gebed, als we nog kunnen bidden? Iets dat Teresa van Avila beschouwde als een intiem spreken met een vriend. Maar je moet je wel realiseren, zei Teresa, dat die vriend anders is dan jij. Onzienlijk is hij. En verborgen. En ook groter, in de zin dat jij een breekbaar mens bent, beperkt in al je vermogen. Spreek je daarom niet alleen zelf uit in je gebed, zegt zij, maar laat je ook aanspreken. Maar alweer doemt er een vraag op. Wat als je zoals Willem-Jan Otte niet meer kunt bidden? Het doet ons mensen goed af te dalen in de stilte van het niet weten, denk ik soms. Meer dan ooit. Voorbij de woorden te gaan die zo tekort schieten. Maar we weten ook dat we niet anders kunnen dan aan God eigenschappen toeschrijven die we het volgende moment weer moeten corrigeren. Omdat het toch weer anders is. Sommige mystici van lang geleden, zoals Meister Eckhart, zijn een soort kuitert in de middeleeuwen, die zich toen al realiseerde dat alles wat we over God zeggen van ons mensen komt. We kunnen zeggen dat God liefde is. Maar ervaren we dat ook altijd? En staan we soms niet met lege handen bij die God? Een God die soms alles is, maar soms ook helemaal niets. Kunnen we er dan niet beter mee ophouden? Veel mensen zeggen dat. In deze wereld waarin we alles naar onze hand zetten en namen geven en definities, blijft God een iets, een iemand die daar niet in past. Abel Hertzberg dichtte, prachtige zinnen vind ik dat. Zoals er mensen zijn die zingen, niet omdat zij willen, maar omdat een stem in hen oprijst. Zo zijn er ook mensen die geloven. Niet uit angst en niet uit hoop op beloning. Maar omdat ze krachtens hun wezen niet anders kunnen. Ik stem met hem in. Dat woordje God, inclusief alle discussies en poëzie, is mij dierbaar. Ook al is het een woord dat al eeuwenlang narigheid gebracht heeft. En tegelijk ook zoveel goeds en moois. Wat een gemis zou het zijn als dat allemaal wegviel. Dat nooit passende woord, onze kaders voorbij. Dat woord God. Maar is dat ook nu juist de moeilijkheid? Dat God niet past in onze definities, in onze kaders. Een prachtig citaat van Etty Hillesum. Zij schrijft, en het is midden in de oorlog, 1941, zondagochtend, 10:30. Er is toch nog niet genoeg ruimte in me om voor de vele tegenstrijdigen in mezelf en in het leven een plaats in te ruimen. Op het moment dat ik het ene aanvaard, word ik het andere weer ontrouw. Vrijdagavond, dialoog over Christus en de Joden. Twee levensbeschouwingen, scherp omlijnd, schitterend gedocumenteerd, afgerond, met hartstocht en agressiviteit verdedigd. En toch bij mij altijd weer dat gevoel dat er in ieder bewust verdedigde levensbeschouwing bedrog sluipt. Dat er steeds weer wordt verkracht ten koste van de waarheid. En toch moet ik er en wil ik er zelf wel naar streven, naar een stukje eigen omheind, hartstochtelijk verdedigd terrein. En dan toch weer het gevoel het leven tekort te doen. Maar ook angst anders in de chaos te verzinken. Hoe dan ook, na dat debat ging ik met een bitter en zeer aangereikt gevoel naar huis. Maar altijd weer bij mij een reactie van: is het eigenlijk niet allemaal onzin? Waarom maken de mensen zich zo belachelijk druk? Maken ze zich niet iets wijs? Dat schemert toch altijd op de achtergrond. Aldus Etty Hillesum. Soms denk ik dat er geen geloof mogelijk is zonder te zeggen wat je niet kunt geloven of niet geloven wilt. Het is in de lijn van Jezus, die kritisch was op wat mensen voor waar hielden. In zijn tijd de tempel, nu de kerk, de instituties, de geestelijkheid, die door alle eeuwen heen zichzelf heel wat wijs maakte. Etty Hillesum schreef erover, midden in de oorlog. Hoeveel bedrog er in godsdienst schuilen kan. Hoeveel dat te denken geeft. Terwijl de schrift zegt God lief te hebben met heel je hart en ziel, maar ook met je verstand. Gelukkig, denk ik soms, gelukkig dat God en godsdienst niet samenvallen. En dan heb ik het nodig me hier te bezinnen. Me te schaven aan de Bijbelse tegendraadsheid. Om tegen de afgoden van onze wereld de God van bevrijding te zoeken. Die ene die uitleidt uit de dictatuur en het onrecht. Maar ook uit mijn eigen roestige leven. Ook al weet ik nog niet waarheen die weg leidt. Bestaat die God? En zo ja, hoe dan? We gaan te raden bij een Bijbelverhaal. Mozes is op de berg Sinaï in gesprek met God. En Mozes zei tegen de eeuwige: u draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen. Terwijl u toch gezegd hebt, jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. De eeuwige zei tegen Mozes: ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt. Want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Mozes hield aan. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. En God antwoordde: ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Moet ik dan toch met je meegaan, zei God tegen Mozes, toen die zijn hart liet spreken. En Gods antwoord is misschien teleurstellend. Mijn aangezicht kun je niet zien. Ik blijf de verborgene, aan wie je alleen maar kan toevertrouwen, zonder te weten waarheen de weg zal leiden. Maar weet, ik ben erbij.
En dat zegt God tegen Mozes. Je kunt je aan mij toevertrouwen zonder te weten waarheen de weg leiden zal. Maar weet, ik ben bij je. Dat vraagt om vertrouwen. En vertrouwen vraagt om verbeelding. Verbeelding en daarbovenuit. Want als mensen zich weer te veel verbeelden, is het ook niet goed. En daar gaat het steeds over. Je te veel verbeelden of te weinig. Een God waarbij je stil kunt vallen en soms weer zingen. Naar wie je kunt verlangen en waarover je misschien ook maar niet te veel zou moeten zeggen. En een God die er soms ook gewoon niet is. Al kan ook de ervaring van afwezigheid soms een vindplaats zijn. Omdat wat niet is altijd doet verlangen naar wat zou kunnen zijn. We luisteren naar het koor, wat een lied zingt daarover. En het is getiteld Vriend.
Thank you.
Filosofen, maar ook theologen, hebben gedacht over wat er met onze zekerheden gebeurt in de loop van ons leven. Die waarheden waarmee je opgroeit, beelden die je van je ouders hebt, je vader, je moeder, meegekregen over wat goed of niet goed is, over wat hoort, en alles verandert. Niet alleen over religieuze begrippen, maar over alles waarmee we opgroeien, ga je, als je opgroeit, vragen stellen. Word je kritisch. En vind je je eigen overtuiging, als het goed is. De zin en de onzin van de dingen, de wereld, van jezelf, de liefde, over wat goed is. Je kunt er je leven lang mee bezig zijn. En er vinden vaak heel wat beeldenstormen plaats. En soms, heel veel later, vind je toch iets terug van wat je eerste vertrouwen was, van wat toch goed was. Oosterhuis schrijft het ergens in een lied. Zoekgeraakt, hervonden, vervreemd, hereigend. Maar je gelooft al lang niet meer als vroeger. Maar toch kan er wel iets bewaard blijven. Allemaal weten we dat het woordje God maar een woord is. We zeggen dan God is een metafoor, een beeld voor wat niemand zeggen kan. En de Amerikaanse theoloog Catherine Keller noemt het een nickname. Een bijnaam voor alles wat aan de bron staat van wat zich vernieuwt. De bron van wat zich vernieuwt, het komend koninkrijk of de nieuwe dag, de nieuwe schepping. De geboorte van een nieuw verschijnsel, of ja, een nieuw geboren kind. En zij zegt, juist nu zoveel mensen geneigd zijn om God te laten vallen, heeft onze wereld de godsnaam juist nodig. Kerkvader Dionysius in de 6e eeuw schreef erover. En hij beschreef hoe in zijn beeld God zich uitstort in een veelheid van leven. In het zichtbare, dat het je ziet in de wereld, zag Dionysius ook het onzichtbare. In het zienlijke, zegt hij, zit het onzienlijke. En hij schreef over allerlei hogere wezens, tussenwezens, engelen, zoals men het zich toen voorstelde. En het vertakt zich in luchtlagen, in dag en nacht, in licht dat het een spat, in ander licht, in kleuren, in zon en maan en sterren, in geuren en geluid, in taal, in smaken, in gevoelens zelfs. Hoe God zich uitstort in een veelheid van leven. Dionysius heeft er het westerse denken mee beïnvloed. En ook de mystiek. Die ons leerde hoeveel er is waar geen mens bij kan. En toen Dionysius alles opgeschreven had, verzuchtte hij: heb ik het wel goed? Is er iemand die het misschien beter zeggen kan? Als het zo is, hou je me dan op de hoogte? We tonen een beeld. We zien hier een, vind ik zelf, prachtig detail van een schilderij van Jan van Eyck uit 1436. We zien een glas gevuld met water en een kandelaar. En in beide weerspiegelt het licht dat door een raam valt. Als je heel goed kijkt, zie je dat raam weerspiegeld, zowel in het glas als in die kandelaar. Deze voorwerpen staan op een plankje in een hoek van een kamer. Een heel klein detail op de achtergrond van een schilderij met Maria. En het is een zo natuurgetrouwe afbeelding, mogelijk getrouwe afbeelding van twee hele alledaagse voorwerpen. Maar ze verbeelden zoveel meer. Dat God zowel zichtbaar is als niet zichtbaar aanwezig in de schepping was ook de boodschap van een belangrijk manuscript uit de 13e eeuw. De Speculum Maius, de grote spiegel van Vincent van Beauvais. En dat boek leidde tot een verband tussen beeldende kunst, tussen filosofie en theologie, waarin alle dingen, ook de representatie van de zichtbare wereld, werden opgevat als een spiegel van het hogere. En de essentie is dat het hogere niet als zodanig herkenbaar is in de werkelijkheid. Het gaat er eigenlijk bovenuit. Maar de schepping, planten, dieren, mensen, fabeldieren, maar ook objecten, engelen, hemellichamen, kleuren. Ze roepen bij ieder die het ziet, de beschouwer, een onbewust vermoeden op van een verborgen, diepere betekenis. En vooral licht speelt dan een belangrijke rol. Want God zelf is het ongeschapen licht dat met zijn eigen schittering alles verlicht. Vanuit God stroomt het licht uit over het hele universum. En derhalve is in alles iets van het goddelijk licht aanwezig. En kan het geschapen licht leiden naar het ongeschapen licht. Alles, dus ook dit beeld van een glas en een kandelaar. Alles kan de mens opvoeren naar God. En dit gedachtegoed vindt zijn hoogtepunt in het werk van een schilder als Jan van Eyck. Want het was hij juist die aan het begin van de 15e eeuw met zijn schildertechniek op basis van olieverf, was nieuw, een revolutie teweegbracht in de natuurgetrouwe afbeelding van de alledaagse dingen. Maar wat oogt als een zo realistisch en gedetailleerd mogelijke weergave van een waterglas en een kandelaar, weerspiegelt de niet zichtbare aanwezigheid van God. Bij Jan van Eyck is het zienlijke doordrenkt van het onzienlijke. Volgens mij gaan we nu zingen. Ja, ruimte waar het licht kan komen.
Aan het eind van dit verhaal toch maar een kleine geloofsbelijdenis. Ik geloof dat deze wereld niet alles is, het een en het al. En dat we het hier maar moeten zien te rooien of verzieken. En dat we het uiteindelijk allemaal aan onszelf te danken hebben. Hoe dat uitpakt. Ik geloof dat God begin en einde van alle dingen is. De schoot waaruit de wereld voortkomt. En de omhelzing waarnaar zij terugkeert. En ondertussen is er iemand tegen wie ik dankjewel voor alles kan zeggen. Of sorry. En op andere momenten, waarom? Ten slotte nog dit. Misschien als troost voor wie nu te maken heeft met een tijd van geloofsdorheid. Het Joodse Loofhuttenfeest draagt op dat feest een bundel met vier plantensoorten rond. Eén tak die geur heeft en smaak. Die staat voor alle mensen die de Torah hebben en dat ook doen. De tweede die smaak heeft, maar geen geur. Dat zij die wel de Torah hebben, maar er niet mee werken. De derde tak die wel geur heeft, maar geen smaak. Dat zijn zij die het goede doen, zonder de Torah zelfs maar te kennen. En de vierde tak, de wilg, zonder smaak, zonder geur. Dat zijn zij die geen Torah hebben, maar ook het licht niet verspreiden. Wat zal God, vroegen de rabbijnen zich af, wat zal God met die laatste doen? Zal hij die verstoten? Nee, is het antwoord. Die takken, die vier takken, hoe verschillend ook, moeten in één bundel blijven, zodat niemand uitvalt. En het zwaaien ermee op het Loofhuttenfeest is als één groot wuivend gebed tot eenheid en gemeenschap, opdat de vier takken zich met elkaar zullen verzoenen, aangeraakt worden. Allemaal weer verschillend door datzelfde goddelijk licht. En daarop vertrouwen, komen wat komt. We zingen, dit is een morgen als ooit de eerste. Als het goed is, komt het op het scherm te staan.
Voordat we gaan bidden, een bericht van overlijden. Op 5 februari, jongstleden, is overleden Corrie Hoving Grootveld, kok. Zij is 95 jaar geworden. En afgelopen donderdag was de uitvaart in Tienhoven. Kok Hoving was actief gemeentelid in de Steveniskerk, waar ze bezoekwerk deed en de vrouwencontactkring. En na het samengaan met de Johannesgemeente zette ze haar werk voort, vooral in de vrouwencontactkring. Op de rouwkaart staat: dank u voor alle goede vrienden. Dank u, o God, voor al wat leeft. Dank u voor wat ik niet verdiende, alles wat u geeft. Dank u voor alle bloemengeuren. Dank u voor ieder klein geluk. Dank u voor zoveel mooie kleuren. Dank u voor muziek. Wij zullen Kok Hoving gedenken in onze gebeden en bidden voor haar kinderen en kleinkinderen die haar nu zullen missen. We beginnen onze gebeden met het zingen over het goddelijk licht, Lumière de Dieu. Jij, goddelijk licht, dank voor elke dag dat we opnieuw mogen beginnen. Met het besef, jij bent erbij. Ook als we dat niet zien, niet ervaren, help ons dan te vertrouwen. En misschien ook soms te ervaren dat wij niet alleen zijn, maar dat jij erbij bent. Dat hopen en bidden we voor onszelf en voor alle die worstelen om een levenswaardig bestaan in zoveel gebieden met oorlog, op de vlucht, in kampen, in uitzichtloze omstandigheden. Raak ook hen aan met uw licht. Jij, licht dat ons verwarmt. We danken u voor het leven van Kok Hoving, voor wat zij betekend heeft voor haar medegemeenteleden en voor haar kinderen en kleinkinderen. Draag haar en draag hen in jouw warmte. En we bidden voor hen die jou nu zo nodig hebben. Voor uw kracht, uw liefde, uw naam die hen omhelst. En we denken aan Tini Donker. Wees er voor haar, wees met haar en met wie haar lief hebben. Laten we nog een keer zingen over het goddelijk licht. Luister naar ons als we in de ruimte en de stilte van dit huis bij jou brengen wat er in ons hart leeft. En we omvatten onze gebeden met het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Onze Vader.
En dan is het nu ruimte voor ideeën en de collecte. Er komt nog een idee aan, zie ik. Dan beginnen we met de bloemen. De bloemen gaan vandaag naar Marieke Milder. Zij gaat ook regelmatig bij ons voor. En zij kampt al geruime tijd met haar gezondheid. En als een blijk heet dat, een blijk van medeleven, ontvangt ze de bloemen met onze hartelijke groeten. En ze worden gebracht door, dankjewel, het kaartje. En dan kunt u nu op uw liturgie zien dat we aan het blokje bezig zijn. En als iedereen nu even zijn telefoon pakt, kan die meelezen waar de collecte voor is. En dan ga ik dat nog even vertellen voor de mensen die dat niet zo doen. En Johan komt zo met de zak langs. De eerste collecte gaat naar Omzien, het Kerk in Actie, Omzien naar Gevangenen. En Kerk in Actie steunt een aantal initiatieven voor mensen die in gevangenis zitten en mensen die hen bezoeken. En daar gaat de eerste collecte heen. De tweede collecte, de rode zak, is voor de kosten die mij nog meer maken in de viering. En bij de uitgangen staan de houten kisten en dat noemen we het offerblok. En in het offerblok steunen we deze periode het winkelconcept van het Sociaal Plein. Daar zit in onder andere de voedselbank. En een aantal voedselbanken krijg je een pakket. En deze voedselbank krijg je een aantal punten en dan kan je zelf shoppen. En dat vinden we iets meer van deze tijd. Daarnaast is dat op dat plein ook het Leger des Heils aanwezig en de werkwinkel. Dus mensen kunnen ook begeleid worden richting werk en solliciteren. Dus de eerste collectie gevangenen, de tweede wijkgemeente en het offerblok aan het eind. Dank je.
Zaterdag 28 februari is het weer burendag, winterburendag dit keer. U vindt straks, tijdens de koffie, zal ik wat flyers op de tafels leggen over deze burendag. Als u nou denkt, misschien is dat wat voor mijn buurman of buurvrouw, neemt u er gerust een paar mee. En deelt u die uit. Misschien denkt u wel, het is voor mijn buurman hartstikke leuk als die ook die kerk eens een keer van binnen ziet. Nou, dan kan de burendag een hele lage drempel zijn om eens binnen te stappen.
Al sinds 1994 is er een vriendschapsband tussen de protestantse gemeente Utrecht en de Nativity Presbyterian Church in Accra, in Ghana. En de initiatiefnemer van deze vriendschapsband was dominee David Pobi. En hij was van 1987 tot 1991 ook missionair predikant hier in Utrecht. En er zijn allerlei uitwisselingen geweest in de afgelopen 30 jaar. En ik heb me laten vertellen dat het Johannescentrum tijdens die uitwisselingen ook wel uitvalsbasis is geweest voor de delegatie uit Ghana. En het meest recente bezoek was in de zomer van 2024 volgens mij, of 2025, dat ben ik even kwijt. En toen is een delegatie van de PGU met onder andere Christine en Johan, die we allemaal kennen, naar Ghana gereisd. En ik vertel u dit allemaal omdat er nu in de ontmoetingsruimte een fototentoonstelling hangt over deze vriendschapsband tussen de kerk in Ghana en de kerk in Utrecht. Dus u bent van harte uitgenodigd om er even naar te kijken. De tentoonstelling hangt een aantal weken hier bij ons in het Johannescentrum en gaat later ook door langs alle Utrechtse kerken. Dus kijk ernaar en wie weet raak je ook geïnteresseerd in de activiteiten van het Ghana-comité.
In het vertrouwen dat God ons maakt van grond en vuur, staande aan levend water, mensen van geur en smaak, mensen van licht en stem, zijn haar evenbeeld, gaan wij van hier. En daartoe zegenen ons God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Thank you.
Thank you.